Ja, laatste uur zal ik zegevierend ingaan. Dat speelde de organist net in zoveel muzikale woorden. Bent u daar zo zeker van? Hoe zal het met u staan als het laatste uur slaat? Of als de Heer Jezus wederkomt, als het bazuinige geschal des Heren klinkt, zijt gij dan voor zijn komst bereid? Vanavond is een dienst van zelfonderzoek. Het is ook geen makkelijk onderwerp om over te preken. Als dominee is dat lastig als je een onderwerp aan de orde moet stellen dat heel ernstig is en mensen waarschuwt. Want soms willen we niet horen en soms willen we ook niet bij de ernst van de eeuwigheid bepaald worden. Maar de Bijbel die doet het. De kerk van alle eeuwen, die doet dat ook. Tegenwoordig minder dan vroeger. Als we 500 jaar teruggeleefd hadden, dan had u een predikant of hoe het dan ook genoemd werd in die tijd gehad, die dan regelmatig elk jaar, denk ik wel, zou preken over de vier laatste dingen. Weet u wat dat zijn? Dat is ons sterven, dat er een dag komt dat dit leven ophoudt. Het laatste oordeel aan het eind van de tijden. En dat het dan één van twee richtingen is, de hemel of de hel. En heel vaak werd daar ook over nagedacht in samenhang met wat de zeven hoofdzonden genoemd werden. Als u van kunst houdt, we hebben een bekende vaderlandse schilder van zo'n 500 jaar geleden, uit de tijd van Maarten Luther en Erasmus, Jeroen Bos, uit Den Bosch vandaan. Die heeft van die hele enge schilderijen gemaakt met duivels en vreemde taferelen, waarvan je denkt, hé, waar gaat dat nou over? Aan de andere kant ook schilderijen waar hij de zonde van de kerk van zijn tijd aan de orde stelt. Soms door middel van allegorie, zoals met de hooiwagen, dat je de zonde van de priesters en de monniken en de bisschoppen ziet en dat Bos zegt, die hooiwagen is eigenlijk op weg naar de hel. Bos voorafschaduwt in die zin, want het was nog voor 1517... de reformatie die zou kunnen. Alom werd beseft, er is iets heel erg verkeerd in de kerk van onze tijd. Hij heeft ook een schilderij gemaakt wat ons bepaalt bij het thema van vanavond. Dat heet de zeven hoofdzonden en de vier laatste dingen. Het is niet meer in Nederland, het hangt in Spanje. De geleerde weet het niet zeker of hij het zelf was of een leerling, maar in ieder geval is het uit zijn school. Op het schilderij zie je dan inderdaad iemand op zijn sterfbed. Ja, als dominee kom je bij veel sterfbedden. U bent er misschien ook bij geweest. Misschien bij uw ouders of je opa of oma. Het gaat met ons allemaal een keer gebeuren. Dit leven is eindig. Daar moeten we met elkaar over praten. Want dat is belangrijk. Waar leven we voor? Waar gaan we naartoe? Want er komt een oordeel van de Heer Jezus. Bos tekent dat ook, de Heer Jezus op de troon als rechter om te oordelen de levenden en de doden. En dan een plaatje van de mensen die naar de hemel gaan en een ander stukje van het doek wordt gevuld met de mensen die afgevoerd worden naar de put die bereid was voor de duivel en zijn engelen. Ja, dat is echt, dat gaat echt gebeuren, zegt de Bijbel. En de kerk van Jeroen Bos, die geloofde dat ook, die preekte dat ook. Tegenwoordig in de wereld om ons heen wordt de belijdenis van de kerk over het laatste oordeel niet meer geloofd. Heel veel mensen denken dat alle mensen zalig worden als je het op een manier goed bedoelt. En in de hel, nou, er zit eigenlijk niemand. Nou, misschien Adolf Hitler of zo, of Stalin, maar verder, ik en mijn kinderen, we komen er wel. Moet je over nadenken, over die vier laatste dingen. En dat contrasteren ook met de zeven hoofdzonden, zoals de kerk dat van die tijd noemde. Borst, die gaat ze één voor één langs. Hij maakt er plaatjes van, want hij is een schilder. Dus hij tekent mensen die aan het ruzie maken zijn. En misschien heb je dat van de week ook wel gedaan op school, of thuis met je broertje of zusje. Dat is niet goed, zegt de Bijbel. Dat is niet goed, zegt dat schilderij. Moet je voor oppassen. Dat soort dingen moet je niet leven. En dan gaat het volgende plaatje, dat gaat verder. En dan gaan we naar een straat toe. Nou, niet in de Urk, maar het zal ergens anders geweest zijn. Waar de ene huisvrouw naar de buurvrouw kijkt en ziet, oh, die heeft eigenlijk iets wat ik ook wel leuk vind en graag zou willen hebben. Afgunst. Dat is een andere hoofdzonde. Moet je voor oppassen. Vervolgens zien we een rechter bij de vierschaar. Vroeger werden van die vier palen gespannen dan, als de rechter langskwam met een touw. En dan ging de rechter recht spreken. En deze rechter, die neemt geld aan, dat zie je. Dus hij laat zich leiden door hebzucht. Moet je ook voor oppassen. Moet je niet bij wezen. En zo gaat het verder met de gula, wordt dat genoemd op het schilderij. Dat is Latijn voor eten en drinken, want morgen sterven we. Dus je doet waar je lichaam zin in heeft. Moet je niet doen, dat is een zonde. Moet je voor oppassen, zegt de Bijbel. En zo gaat het nog met drie zonden verder. Een meneer die zit te slapen in de kerk. Ja, dat gaat hij dus vanavond niet meer doen. Hè. Op het schilderij van Borst word je daartegen gewaarschuwd. Dat je, zoals het Engelse gebed dat zegt, left undone the things we should have. Dat je in plaats van bidden, dan zit hij te slapen in de kerk. Dat is jammer. Hij had er moeten zitten om het woord te horen of om de Heere te loven of tot hem te bidden. Maar de man bij Borst die slaapt. Nee, het helpt niet als je geen verkeerde dingen doet. Je moet ook de goede dingen doen. Nalatigheid, luiheid, dat is ook een hoofdzonde. En wellust, dat is een volgende. En de laatste, ja, dat vond ik eigenlijk de grappigste. Sommigen onder ons misschien niet, maar dat is ijdelheid. Dat is, wordt afgebeeld door een mevrouw met prachtige kleren, allerlei mooie dingetjes thuis en dan een spiegeltje. Dan kijkt ze in hoe mooi ze dan is en hoe goed het voor elkaar is. En als je dan naar de details van het schilderij kijkt, dan wordt het spiegeltje vastgehouden door een klein duiveltje. Het zijn allemaal hoofdzonden. Het is leven voor deze wereld. Moet je voor oppassen, want als je dat doet, zegt Jeroen Bos, als je dat doet, zegt de Bijbel, zegt de Heere Jezus, kan je op het laatste oordeel niet voor de eeuwige koning verschijnen. Nou, hoe dan wel? Daar gaat de preek vanavond over. Dat is niet mijn preek, dat is de preek van de Heere Jezus in Matteüs 25. Op weg naar het laatste oordeel. Wat moet u dan bedenken? Nou, laat ik het op een manier zeggen dat de kinderen ook vanavond mee kunnen komen. Als je vader op weg gaat met de auto, waar moet hij dan voor zorgen? Nou, dat er benzine in de auto zit, hè? Want zonder benzine, dan kan hij de motor proberen te starten, maar dan doet hij het niet. Dus er moet brandstof in de tank zitten. Net zoals met een olielamp. Misschien hebben jullie thuis ook wel een olielamp. Daar moet je eerst de olie in doen en dan het lontje aansteken en dan gaat hij branden. Maar als er geen olie in zit, dan gaat hij uit. Dus je hebt brandstof nodig voor de motor. Als we op weg gaan naar het laatste oordeel, dan hebben we brandstof over nodig en daarover gaat de eerste gelijkenis. Dat is punt 1 van de preek. Hebt u brandstof? Een tweede belangrijke vraag is, bent u op weg gegaan? De gelijkenis van de talenten. Bent u daarmee gaan woekeren of bent u, zoals die ene meneer die zijn talent in de grond gestopt heeft, die niets doet. U zit vanavond nou wel in de kerk, maar verder ook niet. Bent u op weg gegaan? Bent u er wat mee gaan doen met wat de Heer Jezus u gegeven heeft en met wat Hij tot u gesproken heeft, zijn woord, zijn gebod, als Heere tot zijn dienstknechten? En daar wordt het woord slaven gebruikt in het Grieks. Dus hij heeft alle recht op gehoorzaamheid. En dan als laatste punt, dat beeld van het laatste oordeel met de bokken, met de schapen, de linkerkant naar het eeuwige oordeel en de rechterkant de schapen naar de eeuwige gelukzaligheid. En dat zou ik dan in de termen van op weg gaan met de auto willen benoemen als: volgt u de juiste route en komt u dan de juiste plaatsen tegen? Als u om u heen kijkt en aan het rijden bent op uw geestelijke tocht, dan kijkt u en dan ziet u eigenlijk niet de dingen die de Heer Jezus benoemt hier in de Bijbel, maar dan ziet u de 7 hoofdzonden van de kerk van alle tijden. Nou, als u dat ziet, dan moet u oppassen, dan bent u op de verkeerde weg met uw leven, dan moet u omdraaien, dan moet u bekeren. Dat is de gang van de prediking. Hebt u brandstof, bent u op weg en volgt u de route van de Heer Jezus. Het eerste stuk gaat over de wijze en de dwaze maagden. Ik zal het niet allemaal opnieuw voorlezen, dat is al mooi voorgelezen vanavond. Maar toch dat eerste stukje om het weer eventjes voor de geest te krijgen. Als dan zal het koninkrijk der hemelen zijn gelijk 10 maagden, dus 10 jonge vrouwen, welke haar lampen namen en gingen uit den bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren wijs en de 5 andere dwaas. We kennen het verhaal, u hebt het waarschijnlijk al vaker gehoord. Misschien heeft de juffrouw of de meester het op school ook al wel verteld. Of heb je het uit de kinderbijbel gehoord. 5 meisjes die zijn verstandig. Die nemen genoeg olie mee. We weten uit het Grieks niet precies wat het was. Maar in elk geval, je hebt een extra karafje met olie. Zoals je genoeg hebt, dat als het lampje dan leeg raakt. Je bent voorbereid op een langere reis. 5 van die meisjes hadden dat gedaan. En de anderen niet. En wat is dan het verschil tussen die 2 groepen? Wat maakt nou dat de ene groep wijs is en de andere verstandig? Nou, dat zit hem dan daarop vast. Niet zozeer aan de buitenkant, want ze vallen allemaal in slaap. Dat is logisch. Als het avond wordt, dan slaap je normaal en de bruidegom die komt pas laat. Nou, die weet dat ook. Als je laat komt als bruidegom, dan kunnen de mensen in slaap gevallen zijn. En de Heer beseft ook dat het voor ons een ander type wederkomstverwachting is dan voor sommige christenen uit de tijd van de Heer Jezus. We zijn nou 2000 jaar verder. We weten dat de Heer met spoed komt, met haast, dat hij het niet onnodig zal uitstellen. Maar het kan ook best nog enige tijd duren. Dat hoeft niet in onze generatie nog te zijn. Maar het grote verschil tussen de 2 groepen is: de ene groep die is voorbereid, die heeft olie. De andere groep heeft geen olie op het moment dat het erop aankomt. De bezuin die klinkt als het ware, de stoet van de bruidegom komt eraan. En bij de ene groep gaat het lichtje uit en de andere heeft genoeg. Dat zegt ons iets over genadetijd. We ontmoeten de Heere op zijn voorwaarden, niet op de onze. We kunnen dan niet gaan zeggen, maar o Heere, ja, eigenlijk hebben we u wel lief en we gaan nog gauw kijken of we olie kunnen kopen. Natuurlijk willen we ons tot de Heere Jezus bekeren. Nee, met de dood is het afgelopen. Met de laatste bazuinklank ook. Dan helpt het niet om op een manier nog en dan te komen kloppen. Nee, dan is het eeuwig te laat. Dat bepaalt ons dus bij de ernst van het laatste oordeel. Het gaat ook in tegen de cultuur van onze tijd. Want wij zouden hebben, nou, die mensen hebben het geprobeerd. En ze hebben toch extra moeite gedaan om nog te kopen. En dan zijn ze er en dan kloppen ze. En dan zegt hij, ik heb u niet gekend. Nou, waarom niet? Om twee redenen. Ze hadden geen olie toen het erop aankwam. En ze dachten God te kunnen dienen op zijn, op hun eigen manier en niet op die van hen. Ze hadden een God gemaakt naar eigen beeld en gelijkenis. En daarmee kom je niet in de hemel. Je moet God dienen op zijn voorwaarden en ernstig meemaken dat God zegt je moet nu in genadetijd bekeren. Anders is het voor eeuwig te laat. Er is geen herkansing. Bij de bazuin. Dat is een geestelijke realiteit waarvan wij met ons gevoel kunnen zeggen, nou, is dat niet een beetje vreemd of gemeen? Wat wij ervan vinden maakt eigenlijk niet uit. De Heer die zegt, zo is het. Doe er wat mee. En nu hebben jullie gelegenheid om er wat mee te doen. Zorg dat je olie hebt. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat je voorbereid bent aan de ene kant. Maar hoe doe je dat dan praktisch? Wat betekent olie in de Bijbel? Als je daar vanuit de Bijbel symbolisch woordgebruik naar kijkt, dan betekent olie de Heilige Geest. Dwars door de Bijbel zie je dat olie, en met name olijfolie, ook die vloeit van de baard van Aaron en zo, dat is teken van zalving met de Heilige Geest. Het licht wat er in de tabernakel brandt, ook uit de zevenarmige kandelaar, ook een olielamp. En de zevenvoudige geest van God dan later in Openbaring die over de aarde gaat. Symbool van de Heilige Geest. De Heilige Geest die verschaft licht, maakt dat wij kunnen schijnen als christen. Je kan een beetje voor lichtje gaan spelen, maar dat is niet goed genoeg. We moeten geworteld zijn in de wijnstok om te vermengen met dat andere beeld. En dan moet de olie, de levensadem van de Heilige Geest, de brandstof vloeien in ons leven, zodat ons licht schijnt. Dat we vruchten voortbrengen in woord, in daad, in gedachten, in dingen die we niet doen of dingen die we juist wel doen en niet nalaten. Der bekering waardig. En dat kunnen we uit onszelf niet, daarom moeten we beginnen bij de Heer Jezus. Dat fundament waarvan we weten uit het eerste hoofdstuk van de belijdenis, de Heidelbergse catechismus, dat we onze zaligheid buiten onszelf in Christus zoeken. En als we dat doen, en dat is niet eenmalig het kaartje kopen, maar dat is zo leven. En het lees je Bijbel, bid elke dag, want we leven niet bij brood alleen, maar bij alle woord wat uit de mond Gods uitgaat, de hemelse brandstof voor het lichaam. En zo is de Heilige Geest de brandstof voor de auto als we op weg gaan. En dat kunnen we alleen verkrijgen in de weg van het geloof in het zien op Christus. En daaruit gaan leven. Van daaruit op weg. En dan in verbondenheid met Hem. Dan hebben we olie, dan schijnt ons lampje. Dan kunnen we met de Nederlandse geloofsbelijdenis met verlangen die dag tegemoet zien. Want het hangt niet van ons af, de Heer heeft betaald gezien op Hem. Daaruit leven we. Als we denken op andere voorwaarden het koninkrijk binnen te komen, dan komen we voor een dichte deur. En op het laatste moment, als het al te laat is, valt het niet meer te regelen. En mijn ervaring als predikant leert dat sterfbedbekeringen ook uiterst zeldzaam zijn. Ik heb het een keer meegemaakt. Het was ook een hele mooie begrafenis. Maar meestal krijgen mensen de kans niet om allerlei redenen. Of ze willen niet meer, omdat ze verhard zijn. Heden, indien u zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Hemelse brandstof, olie van de geest. als geestelijke motor, bron van het geestelijk leven. Zo moeten we op weg. En hebben we die brandstof niet, dan kan je zelf een beetje proberen, maar dan kunnen we de eindbestemming nooit bereiken, want wij als mensen zijn daar in eigen kracht niet toe in staat. Maar dan moeten we ook op weg. Dan moet de auto gestart worden. Dan moeten we gaan doen wat de Heere zegt. Dan moeten we op weg gaan naar die bestemming. Dan moeten we het smalle pad op. Misschien hebt u in Urk ook die oude plaat hangen, zeg maar, van de twee wegen. Nou, dan moeten we het smalle pad op met onze auto, met de brandstof van woord en geest. Terwijl we de Heere zoeken, moeten we ook wandelen zoals de Heer ons geboden heeft. En dan moeten we woekeren met de talenten die Hij ons geeft. Want het is gelijk een mens, vers 14, die buitenlands reizende zijn dienstknechten riep en gaf hun zijn goederen over. De een gaf er 5 talenten, de andere 2 en de derde 1. En een iegelijk naar zijn vermogen en verreisde terstond. Hier hebben we het plaatje van vroeger een heer van het huis. Hij heeft slaven, heet dat in het Grieks. Dus ze zijn zeg maar zijn lijfeigenen. Hij is de baas. En niet alleen in de zin van die mensen werken voor hem, nee. Zijn slaven. Dus hij mag helemaal doen met ze wat hij wil. Hij heeft er recht op. Net zoals de Heere God er recht op heeft dat wij doen wat Hij wil. Hij heeft ons gemaakt. Ik geloof in God, de schepper van hemel en aarde, beleden we vanavond. Hij heeft ons gemaakt. En u bent ook gedoopt. De prijs is betaald. U behoort hem 2 keer toe. Hij heeft alle recht op u, dubbel en dwars. Zoals met deze Heer ook. En zijn knechten, ze zijn van hem. En de spullen die hij aan die knechten geeft, die hij bij hun achterlaat, als rentmeesters, die zijn ook van de Heer. Zoals met ons ook. Alles wat we zijn, wie we zijn en wat we hebben, dat heeft de Heer ons gegeven. En als we vele hebben, als we sterk zijn of zo, of slim, heb je ook niet aan jezelf te danken. Dat is wat de Heer geeft. En aan de aardse goederen waar je mee kan boekeren ook. Dat geeft verantwoordelijkheid. En de Heer Jezus zegt, in de praktijk gaan mensen daar verschillend mee om. Ook in de kerk. En dat is gevaarlijk. Want het gaat hier over de huishouding van de Heer, zeg maar. De Heer is de baas, die over zijn slaven. Zo spreekt Paulus er ook over. Ik ben een slaaf van de Heer Jezus, jullie zijn dat ook. En dan gaat het toch mis met 1 slaaf en gelukkig met de andere goed. Nou, dan moeten we uitzoeken waarom dat misgaat. Want een gewaarschuwd mens telt voor 2. En ook hoe het goed kan gaan en hoe dat dan werkt. We zien hier dat ze talenten krijgen. Weten jullie wat een talent is? Ja. Nou, ik zou bijna zeggen, zeg het eens. Maar zal ik dat maar proberen doen, anders is het een beetje eng hè, als je dat hardop in de kerk moet doen. Maar een talent, dat is in ons spraakgebruik meestal iets wat je kan doen. Een gave die je gekregen hebt. Daar was het letterlijk een talent. Een talent in de Griekse en de Romeinse tijd kon je optillen. En soms moest je daar ook heel sterk voor zijn. Ik denk met 1 talent al. Want 1 talent was ongeveer 32,4 kilogram. Nou, dan ben je sterk als je dat kan optillen. Kan je vast niet met 1 hand. Misschien ook zelfs niet met 2. En anders, dat is zwaar. En dat krijgen deze mensen in zilver. Nou, u voelt het al aan. Een talent, dat was heel veel geld. Als je dat zilver in stukjes sneed, dan kreeg je 6.000 denariën. In Romeins geld of drachmen dan in het Grieks. En een drachme was ongeveer evenveel als een denarius. En dat was het dagloon van een arbeider. En 6000, dat was dan ongeveer voor 20 jaar. Dus zeg maar minimumloon tenminste. En dan 20 jaar. Nou, als je dat optelt, dan kan je iets mee doen. Dat zegt u meteen al dat die meneer met dat ene talent toch een aanzienlijk bedrag kreeg. 20 salaris. Nou, dan kan je wel een huis verkopen. Of een kraam op de markt. Of een auto, een taxichauffeur te worden. Je kan van alles. Er zijn allerlei mogelijkheden, want het is meer dan een kwartje. Dus het gaat om veel geld, relatief. Relatief. Want aan het eind van de gelijkenis zegt de Heer: over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. En dat geeft aan dat dit leven, en daarin de gelijkenis, een beeld daarvan, een proefperiode is, een soort proefproject. Iedereen die krijgt naar vermogen talenten toebedeeld. De Heere God vraagt niet meer van je dan je kan geven, dat je aan natuurlijke en geestelijke gaven van hen meekrijgt. Dat is bij ons allemaal verschillend. En dat maakt ook niet uit, wil ik er vanavond bij zeggen. We zouden in de verleiding kunnen komen, en in de praktijk van het leven doen we dat, dat we mensen gaan beoordelen op grond van het aantal talenten dat ze gekregen hebben van de Heere God. Dat de Heere God dan wel heel veel van iemand moet houden die heel veel talent heeft. Die heel slim is, die allemaal 10 haalt op school. Of die heel goed kan sporten. Maar dat de Heere God dan minder houdt van mensen die mistrappen als ze op het doel schieten. Of maar net een 6 halen voor rekenen en soms wel een onvoldoende. Nee, de Heere God kijkt niet op die manier naar u en mij of jou. De Heere God die zegt, volgens talenten gaat hij beoordelen. Dus iemand die geestelijk gehandicapt is en niet zoveel kansen heeft om uit zichzelf rijk te worden of deze aarde of heel veel te leren, die kan toch ontzettend woekeren met de talenten die de Heere God hem geeft of haar geeft. En dat betekent niet dat de Heere God meer of minder van iemand houdt, maar dat is wat hij ons toevertrouwd heeft. En het staat in geen vergelijking tot de heerlijkheid die ons geopenbaard zal worden. Als we ingaan in de heerlijkheid van onze Heere. Over weinig zijt gij getrouw geweest. Dat zegt de Heere zowel over de 5 talenten als over de 1. Voor ons mensen is het heel veel als je 20 jaar jaarsalaris cadeau krijgt. Dan denk je, nou, ik heb de loterij gewonnen. Maar voor de Heere God betekent dat allemaal niks in vergelijking tot de heerlijkheid in de eeuwigheid. Bedenk dat als u geneigd bent om op te gaan in het aardse en de 7 hoofdzonden van Jeroen Bosch. Het is het niet waard. Mensen, bedenk dat we op weg zijn naar een eeuwigheid waarin er een heerlijkheid is met zoveel meer dingen die de Heere God ons kan geven en gaat geven in vergelijking met dit aardse tranendal. Dus verschillende beloning. Het gaat dan om getrouwheid. Dat is interessant. Als u het vanavond had meegelezen met mij in het Grieks, zoals ik deed in de voorbereiding, dan was u daar het woordje pistos tegengekomen. En dat is hetzelfde woord als geloof. En dat wordt hier gebruikt voor getrouw. En in de Bijbel betekent het inderdaad ook allebei. Getrouw en geloof zijn keerzijden van dezelfde medaille. Als je iemand gelooft, als je waarde hecht aan zijn woord, dan ben je ook trouw, dan vertrouw je dat woord. En dan ga je daar volgens leven. Als je het echt gelooft, dan vertrouw je het en dan doe je het. Op uw woord zal ik het net uitwerpen. Dat is de gedachte die daarachter zit. En dan zien we juist dat het op het punt van geloof ook in deze gelijkenis misgaat. Je kunt in de kerk zitten, maar je kan toch de Heere niet geloven en weigeren hem op zijn woord te nemen en ongehoorzaam zijn en dan vervolgens voor eeuwig verloren gaan en dat dan de talenten die je had dan anderen toekomen. Ja, dan word je extra zwaar geoordeeld omdat je in de kerk gezeten hebt en je hebt het geweten. En je hebt preken zoals vanavond gehoord, maar er niets mee gedaan. Dat telt dan tot ons meerdere oordeel. We ontmoeten die ene man van het ene talent. Dan aan het einde, dan komt de Heer terug. En dan komt hij met excuses. Vers 24. Maar die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zei: de Heere, ik kende u dat gij een hard mens zijt, maaiende waar gij niet gezaaid hebt en vergaderende vandaar waar gij niet gestrooid hebt. En bevreesd zijnde ben ik heen gegaan en ik heb uw talent verborgen in de aarde. Ja, hij kent wel dat het talent van God kwam. Zie, gij hebt het uwe, hier zo is het terug. Hoe durft deze man zo omgaan met zijn Heer? Zijn Heer die hem dat talent gegeven heeft. Zijn Heer die de baas was over zijn leven. Die alle recht had om te gebieden wat hij ermee moest doen. Is die ongehoorzaamheid en heeft goed geweest en heeft hij nog een grote mond ook. Als de Heer komt eisen wat hem rechtmatig toekomt. Wat heb je met mijn talent gedaan? Nou Heer, niks. Ik heb een filosofie gehad over uw woord. De Bijbel zei het wel dat ik me moest bekeren. En ik heb onder het woord gezeten. En de Heere nodigde mij tot het avondmaal. Maar ik zei: nee, Heer Jezus, ik weet beter dan uw woord. Ik was een ja-maar christen. U zei het wel, maar ik heb het niet gedaan, want daar had ik allerlei redenen voor. Ik weet het beter dan de Bijbel. Dat tekent deze man. Hij weet het beter dan zijn Heer. Het woord van zijn Heer had gezegd: uitgaan en ermee boekeren. Misschien is het weinig in vergelijking met de anderen, maar het is wel 20 jaar salaris. Je kan er wat mee doen. Ja maar, zei de knecht. Hij is een harde meester en hij gaat ernstig oordelen. Artikel 37, Nederlandse geloofsbelijdenis, deze gelijkenis in Matthäus 25. Dus ik doe niet wat de Heere zegt, ik weet het beter. Ik begraaf het in de grond, dan moet de Heere tevreden zijn. Ja, dat is die natuurlijk niet. En we worden niet geoordeeld volgens onze eigen maatstaf, maar volgens die van de Heere. En dan heeft hij niet gewoekerd met zijn talent. Dan is hij niet op weg gegaan. Dan had hij, en daar kwam het op neer, geen vertrouwen in het woord van de Heere. Dat dat het beste was voor zijn leven. Dat hij inderdaad op het woord van de Heer zijn net kon uitwerpen en dat ook gaan doen. Geloof. Ja, we moeten wandelen in het geloof. We moeten op weg gaan in het geloof. De meester achterna. Als je het echt gelooft, dan vertrouw je het en dan doe je het ook. Deze knecht geloofde het niet, vertrouwde het niet, wist het zelf beter, belandde uiteindelijk in de eeuwige verdoemenis. Zo spreekt de Bijbel daarover. Dat contrast vinden we ook in deze gelijkenis. We zien aan de ene kant dat de Heere de zegen uitspreekt. Net zoals de aartsvaders dat deden bij hun sterven. We hebben een testament hier. Je ziet er allemaal hele mooie Bijbelse lijnen lopen. De tijd ontbreekt ons om daar diep op in te gaan. Maar er lopen hier hele mooie diepe Bijbelse lijnen hier. De Heere zegent zijn kinderen. Zoals we ook gezegend worden aan het begin en het eind van de kerkdienst. Gij gezegenden mijns vaders. Dat Dat komen we tegen in Matteüs 25. Maar aan de andere kant ook de vervloeking voor hen die het beter weten, die de Heer ten diepste niet vertrouwen, die God willen dienen op hun eigen manier en dan hopen dat ze er komen en anders God de schuld geven dat ze niet bekeerd waren. Dat is zo jammer. Neem vanavond het woord van de Heer ernstig. Het is heden der genade. Verhard u niet, maar laat u leiden. En dat begint bij het vertrouwen van zijn stem. En de kerkenraad zal het u verzekeren. De Heer Jezus is een goede meester die u kunt vertrouwen. Ontmoet hem als verlosser voordat u hem onvermijdelijk tegenkomt als rechter. En dat is in de weg van het geloof. Vertrouwen. En als je het echt gelooft, dan ga je ook echt op weg. Dan kan je niet anders. Als je de verschijning van de Heer Jezus lief krijgt, dan ga je lezen uit je Bijbel. Dan ga je bidden. Dan ga je hem volgen. Dan gaat het verdriet doen als je ongehoorzaam was aan zijn stem. En goed, dan heb je misschien 30 fout of 60 fout en vruchten. En ook al zijn er te weinig, dan zijn die er. En dat is wat voor de Heere telt. Dat je op weg bent gegaan, het smalle pad op. De juiste weg. En daarover gaat het laatste stuk van de preek. De brandstof van de Heilige Geest. Het woekeren met de talenten. En nu volgen we de juiste route. Als we met de auto rijden, om ons heen kijken, zien we dan, ziet u dan in uw leven de dingen die we hier in de gelijkenis gelezen hebben? Ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest, gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en gij hebt mij bezocht. Enzovoort. Is dat de omgeving van het geestelijk leven van uw pelgrimstocht? Ziet u dat soort dingen onderweg? Op weg naar het laatste oordeel. Dan zegt de Heer Jezus, dan bent u op de goede weg. Dan rijdt u op het smalle pad. Dat is de goede kant op. Volgens de hemelse routekaart. Als de Bijbel dan de vraag stelt of het gebod beproef u zelf of u in het geloof bent, dan kunt u als bevindelijk christen met een tekst als vanavond vaststellen, ja, ik zie dit bevestigd in mijn leven. Het is de goede kant op, het woord bevestigt dat. De inwendige getuigenis van de geest. Dat is mooi. Ik kan het laatste oordeel zonder vrees tegemoet zien. Omdat ik nou zelf perfect geworden ben? Nee, natuurlijk niet. Zelfs de rechtvaardigen die vallen in vele en die staan erop. Ja, want ze zijn op weg. En ze worden niet door zichzelf gerechtvaardigd, maar door het bloed van de Heer Jezus. Maar dan moeten we het echt zijn. En als het echt is, dan ga je op weg. En dan draagt het vruchten. En daar kijkt de Heer dan naar. Daarom zegt de belijdenis van de kerk, en de Heer Jezus hier ook, en in Openbaring komt u hetzelfde tegen, dat we geoordeeld worden naar onze werken, volgens onze daden. Dat betekent niet dat we met onze daden de hemel verdienen. Nee, dat betekent dat geloof onvermijdelijk vrucht heeft. En dat als die er niet waren, dan was het geloof dood. Dan was er geen olie. Dan was er geen vrucht en bekering waardig. En de Heer gaat daar naar kijken. We zien dat in andere gelijkenissen, zoals die van de vijgenboom, sterling bladeren vindt. Nou, dan kan je geduldig wezen een tijdje, maar als het dan bij het laatste oordeel niet is, wat uit liefde voor Jezus gedaan was, dan is het voor eeuwig verloren. Geoordeeld volgens onze werken. De Heer kijkt naar vrucht. Moeten wij als bevindelijke christenen ook doen. En wat voor soort vrucht dan? Want we zouden dan gemakkelijker kunnen gaan denken, oh, zoals we hier in christelijk Nederland soms daarmee omgaan, oh, dat is een meneer die heel bekend is, een heel bekende pianist misschien wel, en die is christen, zoals meneer Weyenberg in het verleden. Nou, dat is mooi. De Heere God die zal hem dan wel belonen in de eeuwigheid. Of zeg maar een bekende politicus in de Tweede Kamer die dingen doet voor de Heer Jezus. Nou, die zal ook wel beloning krijgen. En misschien zit het met een dominee op de preekstoel en ook nog wel goed, want die doet ook dingen voor de Heer Jezus. Nee, gemeente, dat is een hele manier, verkeerde manier van kijken. Dat is niet het soort van dingen die de Heer Jezus vanavond noemt bij het laatste oordeel. Hij noemt hele andere dingen. Jaren geleden was ik predikant in een verpleeghuis. En daar hadden we een hele oude dame, die kwam uit Engeland vandaan. Mrs. Ethel Dan heette ze. Haar geheugen was niet meer zo goed. Maar diverse keren als ze me tegenkwam, dan herinnerde ze me aan deze woorden in Matthäus. Dat wat u voor de minste van deze mijn broederen gedaan hebt, dat hebt u aan mij gedaan. Hele eenvoudige dingen. Geen universitaire graden, geen miljoenen verdienen, niet bekend worden. Nee, juist in het verborgen. Gevangenen bezoeken, zieken bijstaan. Hongerig geweest, mij te eten gegeven. Dorstig geweest, gij hebt me te drinken gegeven. Vreemdeling, gij hebt mij geherbergd. Ja, dat soort teksten worden in onze tijd natuurlijk ook wel misbruikt. Ik zou erbij willen noemen dat we verschillende verantwoordelijkheden hebben naarmate de positie die we bekleden in de samenleving. Er zijn mensen in onze tijd die op grond van een tekst als deze zetten dat Nederland een open asielbeleid moet hebben. Daarover zou eigenlijk eens een andere preek moeten houden, maar dat is niet wat deze tekst zegt. Je moet ook als huisvader verantwoordelijk zijn met welke vreemdelingen je in je huis toelaat. Je gaat geen boef in je huis toelaten die gevaarlijk kan zijn voor je vrouw en kinderen. Nee, dat moet met verantwoordelijkheid. Maar in algemene zin, en zeker binnen de gemeente des Heren, binnen de kerk, binnen de huisgenoten van het geloof, geldt dit. Wat je aan de minste van de broers van de Heer Jezus gedaan hebt. En wie zijn dat? Nou, dat zijn de mensen om u heen, vanavond in de kerk, de broeders, de zusters, de kinderen, de jongens en de meisjes. De kinderen van het verbond horen er allemaal bij. En zo moeten we leven. En in de mate dat we elkaar zien staan, vervullen we dit gebod van de Heer Jezus. Naaste liefde. Ze naaste lief hebben zoals wij zelf. En dan ontmoeten we de Heer Jezus als het ware in de mensen naast u, de kerkbank. Of de anderen hier op Urk waar u van weet. In de kleine dingen, de verborgen dingen. Dat is waar de Heer naar kijkt. Want in vergelijking met de heerlijkheid die ons geopenbaard zal worden, is het allemaal maar zo klein. Ook onze hele zogenaamd grote aardse talenten in de ogen van mensen. Nee, waar liefde woont, gebiedt de Heere zijn zegen. Dan zullen ook deze hem antwoorden en zeggen, Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig of een vreemdeling of naakt of krank of in de gevangenis en hebben u niet gediend? Ja, als we het nou niet gedaan hebben, dan zal hij hun antwoorden en zeggen, voorwaar zeg ik u, Voor zoveel gij dit niet één van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het mij ook niet gedaan. Dat zet ons even stil. Want je zou nog kunnen denken, nou, als je op ander vlak maar goede dingen doet en boekert met je talenten en je tekentalent gebruikt hebt en je rekentalent en zo. Nee, zegt de Heer Jezus, dat is niet goed genoeg voor mij. Het gaat er mij om dat je je talenten gebruikt in dienst van mijn koninkrijk. Wat is dat? Dat je dan, als je schildert, dat doet zoals meneer Hieronymus Bosch. Dat je een boodschap doorgeeft aan mensen die ervoor zorgt dat ze met de Heere God gaan leven. Of stilgezet worden of iets moois zien van zijn schepping en daardoor de Heere loven. Dus je kan inderdaad met schilderen het zo doen. Maar dan is dat in het verlengde van God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Daar gaat het om. Dat kan met de zieken bezoeken. Dat kan op allerlei manieren. Dus het is heel waarschijnlijk dat we in de hemel meer dan één verrassing krijgen. Niet alleen met mensen die we er misschien verwacht hadden en ontbreken. Maar ook met mensen die op aarde schijnbaar heel onbelangrijk waren. En misschien wel geestelijk gehandicapt en in een verzorgingstehuis. En bedlegerig en in termen van deze tijd eigenlijk een beetje een last voor de samenleving. Ja, zo durven wij daar zelfs over spreken. Schandelijk is het dat we dat durven. Maar juist, we zouden het moeten weten uit de lofzang van Maria. De Heer die ziet het nederige aan en hij verhoogt het. Want dat is hoe de Heer werkt, niet door kracht, door geweld, maar door zijn geest. Dus zorg dat u olie hebt. Krijgt u niet bij uzelf. Smeek de Heere. Ga dan op weg. Lees je Bijbel. Bid elke dag. Ga doen. Ga woekeren met je talenten. En kijk om je heen. Ben je op de goede weg? Is het volgens de routekaart? Zie ik naasten passeren waarmee ik gedaan heb wat de Heer Jezus hier gebiedt. Of wist ik het zelf beter en zei ja maar Heer, dat hoeft toch niet. Maar en waren we gehoorzaam, geloofden we, vertrouwden we de Heer Jezus en zijn roepstem voldoende om gehoorzaam te zijn aan zijn stem. Daar komt het op aan, de route, het woekeren en de routekaart. Zalig wie het woord van God hoort, bewaart in zijn hart en er acht op geeft. Amen.